Dit is de Verkadefabriek podcast. Mijn naam is Tieme Smit en in deze podcast praat ik met grote namen en jonge makers uit de wereld van theater, dans, cabaret en muziek.
Kinderen krijgen in deze vorm is politiek. Een huis kopen met z'n drieën is politiek. Dus ineens zit je daar middenin en voel je weer, oh, ik ga weer toch volgens mij weer op die barricade.
Ik praat vandaag met Kirsten van Tijn. Ze is cabaretier en ze speelt de voorstelling Jaloezie is een bitch. En in die voorstelling heeft ze het over haar eigen jaloezie binnen haar relatie. Want zij heeft een relatie met een man en een vrouw. Alleen die man en die vrouw die willen ook gaan ontdekken, ja, of ze misschien ook wel op anderen kunnen vallen. En dat maakt een soort jaloezie bij haar los, waarvan ze nog niet wist dat ze in zich had. En die voorstelling, dat is de tweede voorstelling die ze maakt over dat thema, polyamorie, over haar relatie. Want hiervoor heeft ze de voorstelling Sexperiment gemaakt. En dat was meer een voorstelling, ja, om haar plekje te bemachtigen. En nu opeens, ja, heeft ze haar plekje. Die relatie is er. Ze is out and proud. Alleen, ja, er kan ook wel eens wat jaloezie om de hoek komen kijken. Daar gaan we het over hebben. Maar ook over hoe haar hondje Coco een belangrijke rol speelde voor de voorstelling. Haar heel veel input gaf. En over de toekomst. Want Kirsten doet een onthulling. Ze speelt het komende jaar geen theater. En wat ze dan wel gaat doen en waarom ze dat niet gaat doen, nou, dat ga je allemaal horen in mijn gesprek met Kirsten van Tijn. Hi Kirsten.
Hallo.
Hi. Ja, jaloezie is een bitch.
Zeker.
Zo. Ja, dat is jouw voorstelling waar je al een tijdje mee toert en speelt. En die ga je nu opnieuw spelen in de Verkadefabriek.
Ja.
En waarom is jaloezie een bitch?
Jaloezie is ons vanaf jongs af aan afgeleerd eigenlijk. En dat is iets wat je weg moet stoppen, wat je niet moet laten zien, wat lelijk is, wat slecht is, waar heel veel negativiteit omheen hangt. Maar als het je ineens overkomt, dan is het een fucking bitch. Ja. Dan weet je niet wat, ja, er gebeurt.
Ja.
En ja, dat is mij overkomen. En ik ben een half jaar lang doorgedraaid. En ik dacht ook de hele tijd, dit moet ik kunnen. Hier moet ik doorheen werken. Wandelingen maken.
Moet ik kunnen ook.
Ja, dit moet, dit hoort erbij. We gaan misschien nu een beetje snel, maar dit is in de vorm hoe ik lief heb. Moet ik dit aankunnen? Maar ik kon dat helemaal niet. Alle registers gingen open en ik wist niet wat er gebeurde. Ik werd helemaal gek. Het leek wel een soort psychose.
Ja, dat is een beetje wat je ziet ook in de voorstelling. Ja. Hè? Dat gek worden en hoe je ermee om moet gaan.
Ja.
En jouw relatie is
ja, heel ingewikkeld. Dan de norm.
Zo, ja, zeg je het ook, ja, zelf in je voorstelling natuurlijk. Want zou je het zelf kunnen beschrijven?
Ik heb een vriend en een vriendin. Nu 8 en 10 jaar. En dat is heel lang eigenlijk ik die met hem en haar was, ben. Maar zij zijn niet met elkaar. Dus dat noem je eigenlijk een open driehoek. En we hebben heel lang gezocht naar die vorm. In het begin was het, ik werd ineens verliefd op Bibi, mijn vriendin. En ik wist niet wat me gebeurde. Ik was al 2 jaar met mijn vriend. Wij woonden ook al samen. En dat was eigenlijk een hele lange zoektocht van, kan dit, bestaat dit? Toen ook al ben ik gek geworden. Ik ken niemand die dit heeft. Dit was dus 8 jaar geleden.
Ja, dat is zo gek. Je, ja, kent niemand die dit heeft. Het stond nergens, het was nergens.
Nee, wel lesbisch zijn of biseksueel zijn natuurlijk. Maar mijn vriend gaf eigenlijk alle ruimte om het uit te zoeken. En dat kende ik niet. Ik kende niet mensen die meerdere relaties hadden bijvoorbeeld. Ik kende het woord polyamorie ook helemaal niet. Dat moest ik googlen. Weet je wel, dus
is dat ook lekker dat je dan googelt en dat je denkt, oh, er is gewoon een woord voor.
Ja, dat is eigenlijk heel, heel fijn. Oh, dit bestaat dus wel.
En ik ben niet gek.
Ja, dat. Maar als je dan vervolgens verder gaat googlen en dan dus plaatjes ziet of teksten ziet, dat was allemaal zo ver van mijn bed of zo niet wie ik was. Dus ik kon me eigenlijk nergens meer identificeren.
En volgens mij ook een beetje wat de funzige kant gaan ze dan, ja, op.
Dat.
En gelijk het bed induiken. Hoe,
nou,
dat
was dus wel 8 jaar geleden. 8 jaar geleden ging het meteen heel erg over polyamorie. Was dan echt met meerdere relaties. En het ging heel snel richting het swingen en, nou ja, in de Linda bijvoorbeeld waren er artikelen. Dat is dus allemaal 8 jaar geleden, herhaal ik even, want het gaat er nu veel meer over. Maar dat ik dan, ja, toch mensen zag dat ik dacht, oh, dat ben ik niet, in gaas toestanden. En het werd heel erg geseksualiseerd.
Vleesig, ja.
Ja, dus vleesig. Ja, dus ik dacht,
toch,
dat hoort niet, dat ben ik niet.
Uit de
ja,
Linda,
ja, 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 zeker. Dus hebben we dat ook heel lang geheim gehouden. Ik zeg we, maar eigenlijk ik. Ik wilde dat heel lang geheim houden. Omdat
jij hebt contracten laten ondertekenen
door
hem, toch? Ja,
het is verschrikkelijk. Ik wilde eigenlijk niet meer over praten.
Dat snap ik, maar ik kwam dat weer tegen. Dacht ik, ja, want het is misschien ook even goed om te noemen voor de luisteraars. Wij kennen elkaar ook al een tijdje. Hè?
Ja.
We hebben samen op dezelfde opleiding gezeten, Koningsdater Academie. Dus ik heb je ook vroeger zien spelen.
Ja.
Toen was je gewoon op de Kirsten van Tijnen met een voorstelling.
Gewoon, de gewone Kirsten van Tijnen.
De
Kirsten die
gewoon
is zo.
En misschien nog een beetje op zoek was naar haar vorm of zo. En opeens kwam je naar buiten en bleek je een relatie te hebben met een man en een vrouw.
Ja.
Dus dat was ook een idee. Oh, Kirsten, wat is er nu gebeurd? En dan heb je eigenlijk een soort hele
Kirsten was een heel burgerlijk netjes meisje.
Ja, dat zou je wel denken eigenlijk, toch? Maar toen woonde je ook al samen, denk ik, met je vriend in een dorp in Brabant.
Ja, maar ik heb ook gewoon nog een heel programma, een heel cabaretprogramma gespeeld, terwijl ik al verkering had met haar, maar dat gewoon niet deelde.
Nee. Was
gewoon
dat dan Zalf of Heilo?
Nee, Nobel was
Nobel, dat.
Ja. En daar had ik wel een lied, Au. Ik ben verliefd geworden op een. Nee, een vrouw. Maar dat heeft niemand ooit als zijnde voor waar aangenomen. En dat ging eigenlijk over een eerste kus met een vrouw. Maar niemand heeft daar ooit een vraag over gesteld. Zo wonderlijk. Ja.
Dat ging. Dat er voor jou misschien heel veel druk op lag om dat elke keer te zingen of zo. Dat je denkt, ja, ik weet hier meer van. Dit is.
Ja, en die voorstelling ging heel erg over het perfecte plaatje. Dus eigenlijk was ik al enigszins dingen aan het gooien of voor mezelf. Maar ik zei daar nog helemaal niks over. En die volgende, die voorstelling daarna, was Sexperiment. En dat was echt een soort coming-out voorstelling. Maar ook heel erg nog een voorstelling, mag ik bestaan, weet je wel?
Ja, die zoektocht. En dat is eigenlijk de tweede voorstelling die je nu hebt gemaakt.
Dus gewoon dat, oud en proud.
Precies,
en
ik mag bestaan. Ik
alle
mag
emoties
zijn
erbij.
Ja, alleen er komt een tweede laag in eigenlijk.
Ja, en die tweede laag was eigenlijk. Dus wij waren heel lang dat veilige bubbeltje met elkaar. Niemand wist ervan. Op een gegeven moment gingen we het wel delen met de wereld. Het was heel helder. Kirsten is met Jelle en met Bibi. En op een gegeven moment kwam de vraag vanuit hun beiden: en wat mogen wij eigenlijk met anderen? Nou, en toen draaide de wereld even op zijn kop. En toen dacht ik meteen: ja, wat jullie mij geven, moet ik jullie ook kunnen geven. Dus ga jullie gang. Of tenminste, ik geef daar alle ruimte voor. Het zou totaal egoïstisch zijn als ik nu zou zeggen, nee, dat kan niet. Of dat gaan we niet doen.
Dus dat is wat je jezelf had opgelegd. Van, ik mag het niet egoïstisch.
In eerste instantie dacht ik, hier geef ik alle ruimte voor. Ik wist ook niet dat ik jaloers was. Ik had het nog nooit gevoeld. Dus ik had nog nooit die angsten, die triggers waren nog nooit afgegaan. Dus ik dacht, dat gaan we doen. Tuurlijk schrok ik en tuurlijk dacht ik, ho, wat gaat er nou gebeuren? En toen overviel mij de jaloezie totaal, maar ook de verlatingsangst. Ik had verlatingsangst keer twee. Ik was jaloers keer twee.
Dus je vergelijkt dat in de voorstelling ook een beetje met je hond, toch? Die ook een soort verlatingsangst had?
Ja, wij hebben zo'n getraumatiseerd hondje uit het asiel. Zo'n trillende rescue dog.
Ja.
En die kreeg dus ineens vanuit het niets. Ik weet niet of ik nu te veel weggeef, hoor.
Dat is ook zo'n ding. We hebben het over de voorstelling, maar mensen moeten nog gaan kijken.
Mensen moeten, hoop ik, of hebben het al gezien. Maar in ieder geval,
dat is dan
honden,
het enige wat we dan gaan weggeven.
Ja, nee,
dat
ik hondje zit meer te denken van, ja, het hondje is, kijk, honden kunnen hun jaloezie niet bedekken. Die gaan gewoon meteen blaffen, scheuren, schuimbekken in de lucht, weet je wel? Dat uit zich meteen.
Heel primair.
En heel primair, ja. En die hond werd met de dag jaloerser richting andere honden, omdat wij hem ineens zoveel liefde gaven.
Dus dat was hij helemaal niet gewend?
Nee, hij kwam uit het asiel en wij waren daar ineens met z'n drieën om hem te pamperen en te doen en liefde te geven en hem rustig te krijgen. Maar als er dan een andere hond op ons afliep, dan schoot die hond de lucht in, weet je wel. Dus ik vergelijk mezelf in de voorstelling met die hond. Die hond heeft verlatingsangst keer drie. Ik heb verlatingsangst keer twee. En ja, dat is eigenlijk de zoektocht die ik aanga in mijn voorstelling. Van hoe ga je daarmee om en alle kanten die je opvliegt. En hoe mag je op een gegeven moment ook om hulp vragen.
Even technisch als maker, hè?
Ja.
Hoe kom je erachter tijdens het maken dat je denkt, die hond, dat is nou een goede metafoor voor deze voorstelling?
Nou, dat is eigenlijk heel grappig, omdat wij inherent dit groeide op dezelfde manier. En ineens, doordat wij dus een dogcoach hadden ingeschakeld en zij
nog eens weg,
zij dat benoemde, dat gedrag van onze hond, als jaloezie, toen herkende ik het heel erg. En herkende ik de wandelingetjes ineens heel erg. dat ook al waren wij een uur verder op, dan maakte het niet zoveel uit dat die honden begonnen te blaffen. Of tegen hem, weet je wel, dat die honden op hem afkwamen. Maar in zijn eigen rondje, in zijn eigen wijkje en daar een andere hond, bam, echt gewoon meteen agressief alles. Dat ik ineens allemaal dingen zag en herkende in mijn hond.
Hoe heet de hond?
Coco.
Coco? Dat ja. Herkende je in Coco?
Ja, dat herkende ik ineens heel erg. En ook dat ik in, weet je wel, dat de dogcoach allerlei tips en tricks gaf van, ook we konden hem in het begin niet alleen thuis laten. Dus toen zei zij op een gegeven moment de zin, je moet niet oefenen in weggaan. Want wij waren alleen maar aan het oefenen van, oké, we zeggen hem dat we weggaan. Hier is een koekje, hier is nog een koekje. We gaan langzaam die deur uit en dan deur dicht en dan gaan we snel weg. Maar dan werd die hond helemaal gek. Maar toen zei ze, nee, je moet oefenen in terugkomen. Dus je moet hem belonen in dat je terugkomt. En dat je hem dan... En toen dacht ik, oh, dit is weer zo'n inzicht. Weet je wel, mijn geliefdes gingen dan de hort op. En dan was ik in paniek. En dan kwam ik er dagenlang, weet je wel, had ik daar last van. Maar als je dus in plaats van oefenen in weggaan van, nou, ik ga nu met iemand daten. Of ik ga nu met iemand afspreken. Oefenen in terugkomen, weet je wel, van, ik ben er weer, het is veilig. Kom maar, weet je, al dat. Dat was voor mij ineens het totaal. Dus ik had allemaal inzichten vanuit Claudia, de dogcoach uit Schijndel.
Ja, de luisteraar zal nu ook denken, is dit nou een theaterpodcast of een hondenpodcast? Maar
dat maakt eigenlijk allemaal niet uit.
Nee, want je kunt gewoon van
psychologie.
Elkaar... Psychologie. Psychologie door middel van de dogcoach.
Ja.
Wat grappig. En die voorstelling, die speel je nu 2 jaar?
Nou, dat is dus ook weer zo interessant. Ik speel hem echt al wel 2 jaar nu. Maar dat is omdat het eerste jaar dat ik begon met spelen... Ik raak dus heel veel aan als het gaat om jaloezie... maar ook heel veel als het gaat om queerness. En ook als het gaat over seksualiteit, weet je wel, biseksualiteit. Vonden theaters dat toch best wel spannend om te boeken... Ik heb het ook, ja, nou ja.
Waarom over... vonden ze dat spannend, denk je?
Nou, dat weet ik dus, ja. Nou, oké, ik weet het wel. Ja, natuurlijk. Maar er zijn nog steeds theaters die mij niet durven boeken. En die zeggen dan, wij hebben hier dat soort mensen niet. Ja, dat is heel pijnlijk. Ik heb zelfs nog studentensteden waar ik niet speel. Ik vind het stom om nu theaters te gaan bashen. Maar het voelt wel als dat deze thema's en... Ja, helemaal als het gaat om queerness binnen een voorstelling. Een queer thematiek. Dat theaters nog altijd dan niet hun deuren wagenwijd openzetten. En dat vind ik eigenlijk heel schadelijk in deze tijd.
En dat ook zeggen van, dat hebben wij hier niet.
Ja, dat is heel pijnlijk en dat gebeurt veel te veel. En daar heb ik ook een enorm activisme in.
Ja.
Want de taal die ik heb juist een cabaret als taal om dit overal te spelen. Ook in Limburg, ook in Drenthe. Weet je, overal... om een toegankelijke taal, om via de grap dingen aan te kaarten. En dat lukt heel goed. Dus het is juist aan de theaters om hun deuren open te zetten. En ik heb eigenlijk dus dat eerste jaar dat ik in première ging... daarna kwamen, ja, zeg ik gewoon, best wel hele goede recensies. En
dat mag je zeggen. Ja.
Polifinario-nominatie. En ik werd geselecteerd voor theater, Nederlands Theaterfestival. En toen dachten theaters pas, oké, dan durven we misschien toch... En daarna moet ik een extra reprise spelen voor die theaters die dan pas eigenlijk durven of willen boeken.
Is een dubbele reprise dan?
Ik speel een dubbele reprise, ja, want ik ging pas in maart in première. Dus toen was eigenlijk het reprisejaar al geboekt, laat maar zeggen. Maar daardoor heb ik gewoon met deze thema's een veel langere aanlooptijd nodig en veel meer tijd nodig om die deuren open te krijgen.
Is dat stom?
Ja. Ja, dat is heel stom eigenlijk. Ja. En het is ook... Hoe zeg je dat? Ik hou niet van het woord vecht of met mijn vuist of op de barricade, al dat. Maar het voelt wel dat je een soort voorloper ergens bent om deuren open. Dus ik denk ook de hele tijd, oké, kom maar op, kom maar door. En ik ga het gesprek wel met jullie aan.
Maar het is ook wel een beetje eenzaam, lijkt me. In dat cabaretlandschap met bijvoorbeeld een heleboel mannen die comedians zijn. Of ook een paar vrouwen die er dan tussen zitten. Maar niet dit soort thema's allemaal aansnijden.
Nee, binnen het cabaretlandschap is het wel soms alleenig, ja. Maar ik weet ook altijd wel weer mijn mensen om me heen te zetten en dingen te verzinnen. En zo'n queer arts festival hier in de Verkadefabriek in Den Bosch te organiseren. Waardoor je toch continu samen bent en je mensen om je heen hebt. Dus niet alleen op die barricade te staan. En tuurlijk in het toneel en op heel veel vlakken worden nu eindelijk deze thema's aangehaald. Alleen als het gaat om cabaret. Blijven theaters dit lastig vinden. En dat is stom. Ja.
Ja, en jij hebt nu eigenlijk een soort niche gevonden binnen het cabaret misschien. Of een soort eigen vorm, eigen plek, een eigen eilandje weten te bemachtigen. Waarvan mensen ook misschien denken van oké, queer, dan zetten we Kirst van Tijn daar neer of zo. Is dat iets wat heel fijn is of zo? Die plek binnen dat landschap te hebben. Dat je denkt, oh ja, dit is een beetje dat mensen misschien steeds meer doorhebben waar je voor staat.
Nou, dat is grappig, want in mijn eerste voorstelling die hierover ging, dus Sexperiment, was ik heel erg, ik wil geen hokjes en ik wil niet gelabeld worden en al dat. Terwijl ik op een gegeven moment heb gevoeld, ik moet dat queer zijn volledig omarmen, wil ik hier ook echt voor staan. En wil ik ook dat jonge queer theaterpubliek vinden. En dat is zo vet, vind ik nu, dat ik gewoon heel jong publiek heb, wat queer is, overal in Nederland, niet alleen in Amsterdam en Utrecht. En dat op die manier zij weer hun ouders of vrienden of familie meenemen van zo voel ik mij dus. Dus dat ik daarin ook een soort nieuw publiek heb gevonden voor de theaters. En dan denk ik, nee, laat ze dat maar doen. Laat ze maar denken, Kirsten, op een coming out day. Volgens mij is het soms ook goed om dingen te kaderen of om te benoemen. Zodat je ook dat juiste publiek vindt.
Dat je dus op coming out day wordt gevraagd door een theater om daar te spelen.
Ja, bijvoorbeeld. Of om dat te benoemen in een introtekst. Want dan maak je het dus ook toegankelijk voor dat publiek. Dus als ik te veel iemand blijf die niet die thema's gewoon echt bij de leur verpakt, dan... Ik heb ook wel gevoeld dat soms theaters nog steeds heel veel abonnementspubliek hebben, waardoor mensen niet specifiek kiezen voor mijn voorstelling. En dan kan het soms ook een beetje gevaarlijk worden. Want ja, ik kaart die dingen aan en ik heb het over strap-ons en ik heb het over seksualiteit. Ik heb het
over voorbeelddeelden, toch?
Voorbeelddeelden. Ik heb het over underground queer nachtclubs, wat daar allemaal gebeurt. En weet je wel, dus als je echt totaal niet weet waar je terechtkomt en je hebt ergens een oordeel, of weet je wel, tuurlijk, het is toegankelijk en het is cabaret en alles, maar ik heb ook wel nare dingen meegemaakt dat mensen, ja, dan je beginnen af te keuren of te beginnen roepen. Of...
Vertel je ook over tijdens de voorstelling. Dus eigenlijk is het een beetje een oproep aan de theaters. Je moet het een beetje inbedden, toch? Als je jou uitnodigt dat mensen dan komen, dat ze wel weten een beetje wat ze kunnen verwachten.
Ja, nou ja, ik was laatst een... zat ik in een hoe noem je dat? Niet een surprise act. Maar wel, ik zat in een soort verrassingspakket van het theater. En daar doen ze dan 5 voorstellingen in. En dat is dan leuk.
En dan ben je wel echt een verrassing. Ja.
Nou ja, ja. En toen werd gewoon onveilig. Okay. En dan beginnen mensen gewoon echt te schreeuwen. En dat was gewoon niet leuk. En dan weten mensen niet wie ik ben. Weten mensen niet de thema's. En dan heeft niemand een leuke avond. Ik niet, maar zij ook niet. En dat kan dan verkeerd uitpakken met deze thema's, ja.
Ja. Ja, en als we het over die voorstelling hebben, jaloezie is een bitch, dan heb je het over polyamorie. Maar jij bent ook een beetje bezig met een soort van monopolie, toch? Dus dat hele idee van, kan ik het zomaar loslaten dat mijn partners ook met anderen gaan?
Ja, dus dat valt natuurlijk allemaal onder polyamorie. Noem het open relaties. Tenminste, wij hebben geen open relatie. Maar ik bedoel, ik noem het een moderne liefde. Polyamorie, open relatie. Weet je wel, die zoektochten eigenlijk. En na die vraag was het natuurlijk eigenlijk dan denk je, oké, dan is het dus een open relatie. Maar goed, dat ging heel snel fout. Of heel snel. Het heeft wel even geduurd. Maar toen hebben we toch weer gedacht, oké, dit is onze vorm. Een open driehoek, laat maar zeggen, voor nu. En dat kan ook weer veranderen. Maar ik vind het wel heel fijn om deze thema's ook aan te halen in een voorstelling. En je merkt dat daar heel veel nood aan is dat het hierover mag gaan. Omdat heel veel mensen aan het zoeken zijn.
Hoe merk jij dat? Na afloop van de voorstelling bijvoorbeeld? Dat
ja, mensen... of tijdens de voorstelling. Soms zie ik zo stellen met 3 of 4 of 5 zo gearmd zitten. Maar het is ook heel leuk. Weet je, ik heb niet alleen maar jong publiek. Ik heb ook gewoon mensen die uit de flower power tijd en al veel verder zijn dan ik of wij en het allemaal al meegemaakt hebben, op welke manier dan ook. Dat dit eigenlijk een voorstelling is. Ik zeg het ook in het begin. Dit is een voorstelling over de liefde. En heel veel mensen hebben derde in hun relatie alleen dan stiekem. Dus het gaat eigenlijk over iedereen. En ja, bijna voor de nieuwsgierige mens ook.
De kijktip. Ja, want het programmaboekje van de Verkadefabriek staat vol theatermakers, cabaretiers, zangers en dansers. En het allerleukste van het overweldigende theaterlandschap kun je nog best wel eens wat over het hoofd zien. En daarom vraag ik aan mijn gasten om hun ultieme kijktip met jou te delen. Dat is een voorstelling die raakt, verrast en die je simpelweg moet zien. Geen zorgen als je deze podcast luistert als die voorstelling niet meer speelt, want die maker blijft niet stilzitten en komt vast met een nieuwe voorstelling waar jij weer naar kunt kijken. Aan jou dus de vraag, Kirsten, wie moeten we zien?
Nou, ik zag dus in het programma Theater na de Dam en Lars Brinkman met Menna Bunt, ik hoop dat ik het goed zeg, een voorstelling over homovervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een thema dat je niet heel vaak hoort.
Nee, en ik vond dat zo'n bijzondere combinatie en zo goed in die tijd en dat speelt. Ik zag dat het in 2019 al in première is gegaan. Ik heb het nog niet gezien, dus het staat meteen in mijn agenda. Ja. Want ik vind Lars Brinkman een hele interessante maker, een jonge maker.
Ja, ik heb zijn afstudeervoorstelling toen gezien in het theater. En het zag er ook heel gaaf uit. En hij is visueel ook heel tof. Dus er is van alles met licht en doeken deed hij toen. Dus ik denk dat het dat ook weer heel erg gaat worden. Dus niet alleen maar vertellen van de voorstelling, maar ook echt een gave beeldende voorstelling. Dat zal het denk ik ook weer worden. Want dat is echt een hele goede beeldende maker.
Ja, tof dat jij zijn afstudievoorstelling hebt
die
gezien.
Ik toen, omdat hij zo goed was, toerde hij dus ook rond in een paar theaters in Nederland.
Ja, hij zit ook bij Boys Bombay Boys.
Ja, dat is ook nog.
Lars Brinkman is zelf ook recensent. Dus het is een hele inhoudelijke, onderlegde, toffe jonge maker. En ik heb hem dus nog nooit zien spelen. Ik heb hem wel eens gesproken en ik volg veel van hem. Maar ik dacht, dit moet ik gewoon zien. En jullie ook.
Ja, precies. En dat is dus te zien op 3 en 4 mei in het kader van Theater naar de Dam. En dan heb ik nog twee voorstellingen. De voorstelling van Rogier Roeters. Dat is de derealisatieshow. En het is extra leuk dat Rogier hier zijn voorstelling komt laten spelen. Want het maakproces begon hij vorig jaar hier bij de Verkadefabriek. En nu is die voorstelling af en gaat hij in première. En Rogier is kunstenaar. En zijn werk gaat over taboes als schaamte, twijfel of erbij willen horen. Ja, ik zat een beetje te googlen en toen dacht ik, ja, ik ken hem van Instagram. Van die coaches, die zie je dan voorbij komen.
Ja, ik vind Rogier heel tof. Ik ben echt fan van Rogier.
Wat goed.
Ja, ik deel het ook heel vaak, omdat je zo vaak die, oh, het is zo lekker wat hij schrijft. En je moet hem echt gaan volgen als je dat nog niet doet.
Ja, het is echt leuk, ja.
Ja, en hij speelt echt veel, joh. Echt heel tof.
Ja, en ik zag dus een trailer met drie vrouwen met meterslange armen, poppen, maskers. En zoals ze het zelf noemen, is het een rollercoaster van emoties waarin de grens tussen realiteit en derealisatie steeds verder vervaagt. Ik zou die trailer ook alvast even kijken, want dat is al waanzinnig. Dus
ja, te gek.
Echt een tip. En ja, extra leuk natuurlijk het beste van 20 jaar kleinkunst. Oh, ik moet trouwens nog even zeggen over Rogier Roeters. Goed, dat vind je ook op de site hoor. Die speelt van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 mei. En dan nog de tweede voorstelling die ik wil noemen. Of de derde, en naar jou. Het beste van 20 jaar kleinkunst. En dat zijn 5 cabaretiers die vieren de 20ste verjaardag van de Verkadefabriek met de mooiste, grappigste, grootste en meest ondergewaardeerde kleinkunstnummers van de afgelopen 20 jaar. Slechts 1 keer te zien in de Verkadefabriek. En dat is met Kiki Schippers, Ramon Chatré, Maya van As van Vlamoes, Teun Beurskens en Thijs van de Meeberg.
Nou, helemaal thuiskomen voor ons. De Koningstheateracademie.
Precies, onze oude schoolgenoten.
Ja,
wat goed.
Leuk.
Wat leuk. Ja, dat is leuk. Hè? Dat is tof.
Een nostalgisch gevoel in mijn lijf. Dat deden we natuurlijk altijd zo. Ja, dat,
ja, precies. Ja, helemaal weer terug naar vroeger. Ja, nou goed, dat zijn dus de kijktips. En als je nog meer voorstellingen wil vinden, dan kun je gewoon lekker naar de site gaan van de Verkadefabriek. De kijktip. Het Queer Arts Festival. Dat is eigenlijk ook een kijktip natuurlijk.
Ja.
Daar ben jij curator van, bedenker, ontwikkelaar.
Ja, medeprogrammeur eigenlijk.
Medeprogrammeur.
Ja, nou ja, ik ben 5 jaar geleden.
Zoek ook een titeltje voor.
Ja,
ik zoek dan een labeltje
voor. We doen
het
met steeds meer mensen. Dus ik vind het ook lastig om dan zoiets, zo'n titel of weet je wel. Nee ja, 5 jaar geleden ben ik gewoon hier aan de deuren gaan rammelen. En heb ik met Wouter, hele toffe, de programmeur van de Verkadefabriek, toffe gesprekken gehad. Dat ik zei, er moet toch iets in Den Bosch. We hebben geen Pride in Den Bosch. We hebben geen queer kroegen of plekken. We hebben gewoon geen plekken.
Waar mee bezig voor het eerst? Een soort Pride-achtig iets. Iedereen mag zoenen.
Ja, ja, ja.
Op 17 mei. Nou
ja,
goed.
Dat is
dan even toevallig.
Dat is te gek.
Presenteer ik dan weer. Maar goed, dat is wel leuk dat we dat nu voor het eerst gaan doen.
Zeker.
Maar jij deed het al langer dus hier in de Verkadefabriek.
Nee, 5 jaar geleden was er dus gewoon echt niks. Nee, echt niks. Nee. Dus toen zijn we gaan praten. En toen op een gegeven moment, toen hebben we dus 3 jaar geleden voor het eerst een editie gedaan. Hier in de Verkadefabriek. Een Queer Arts Festival. En dat was eigenlijk meteen waanzinnig. Heel veel mensen. En vorig jaar was het nog eens verdubbeld aan aantal mensen. Dus dit jaar gaan we dat weer doen. En we zijn eigenlijk van clubzaal naar een grote zaal gegaan. Alles vindt nu plaats ook in de grote zaal. En we gaan weer een waanzinnige clubavond organiseren op de zaterdagavond.
Ga ons een beetje lekker maken.
Ja, ik ga jullie lekker maken. Oké, nou kijk, 19 juni beginnen we. En dan beginnen we 's avonds. Dus we beginnen met de opening night eigenlijk. Maar echt meteen gewoon groots. Grote zaal. State of the Queers door Tijn de Jong. Een waanzinnige maker die... over trans zijn verteld, maar gewoon
ook van
ook,
de KTA, toch? Ook, van de
ja, het lijkt nu heel erg KTA, maar het is... Nou ja, Tijn is echt iemand die op de barricade staat. Die zich uitspreekt. Nou ja, ik ben heel erg fan van Tijn, die ook een taal heeft gevonden om iedereen te kunnen bereiken. Maar dit is heel tof. Ik heb dus ook een queercore uitgenodigd. Dus,
queercore?
Ja, een queercore. En dat is Dynamic Voices in samenwerking met Jip. Dus vorig jaar hadden we Jip, een singer-songwriter uit Den Bosch, die prachtige liedjes zingt over non-binair en trans zijn. En nu neemt Jip een heel koor mee van 30 mensen. En dat gaat in die grote zaal gewoon ontploffen. Maar ik heb ook een hele toffe drag. Die heb ik op de parade in Amsterdam gezien. Dat is Tilla Tech van Drag Manor. Nou, ik heb nog nooit zo hard gelachen. Dus ik heb weer programma's bij elkaar gevonden. We gaan de hele tijd daarna gaan we naar Wacking. Lorena Valenzuela. Ja, jij kijkt mij aan. Ik heb geen idee. Maar dat gebeurt dus ook in Den Bosch. Lorena Valenzuela is een choreograaf, wacking danseres.
Wat de wacking? Wat is dat?
Wacking is eigenlijk dus...
Is dat met die handjes boven, boven het lichaam zo?
Met die handjes boven het lichaam.
Ja,
nee, dat zijn hele snelle bewegingen. En het komt echt vanuit de queer scene uit New York. En dat is een expression, een uiting van
ook dat
queer
vallen
zijn.
Op de grond?
Ja, nee, dat is meer voking. Maar het is wel dat je daaraan moet denken.
Okay.
Maar ik heb dat dus ook gevolgd hier in Den Bosch. Die danslessen van haar. Oh. En zij neemt dus haar leerlingen mee. En dat wordt ook... Dus het wordt een...
Zij geeft hier wacking in Den Bosch.
Ja, dat heb ik... Ja, even
dat is
serieus.
Ook het leuke aan dit festival. Dat je dus dingen achterkomt en ontdekt. Dat je denkt, dit gebeurt gewoon hier in deze onze eigen stad. Ja, ik ben zelf een Bossenaar. Dus dan denk ik,
precies.
Dat is hier gewoon al.
Ja, ik heb een aantal lessen mee gevolgd.
Kun je een beetje wacken?
Ah ja, ik kan wel nu een klein beetje... Ja, hoor. Kijk, mijn handjes gaan. Ja, jullie
gaan
kunnen het niet
lucht,
zien, maar
nee.
Ze gaan
ik
helemaal...
Ik zie het. Ja, Christen misschien.
Ja, ik ga. Nee, maar het is die komt met haar students. En het wordt gewoon een die opening wordt waanzinnig. En dat wordt gewoon zowel een bosfeestje als een professioneel feestje, als een queerfeestje, alles bij elkaar. Dat wordt echt nieuw voor Den Bosch. Dus kom. In godsnaam. In godsnaam. Ben erbij. Dit wil je niet missen. En daarna...
Een of twee namen noemen ze.
Ja,
nog
we doen.
Wat
nou ja, vrijdag 20 juni gaan we weer helemaal burlesque. Dus dat is ook weer in de grote zaal. Met waanzinnige burlesque acts. Georganiseerd ook mede door Maan. Maan is ook een Bosse burlesque artiest. We hebben gewoon de hele tijd gezocht naar de combinatie van queer en Bos. En professioneel en dat dan samenbrengen. Zodat het niet alleen maar... Ik wil niet altijd alleen maar queer artiesten uit Amsterdam en Utrecht halen.
Nee, dat vind ik een goeie. Maar en als ik dit zo hoor, dan denk ik ook wel overweldigend. Groot, grandioos, heel gaaf. Is er ook nog een soort verstilling of zo? Of iets van een plekje? Want
tuurlijk,
ja, je
er zijn ook heel
veel
verstilling. Maar ja, tuurlijk. En dat is ook... Malou van Doormalen gaat weer het contextprogramma maken. Dus er is ook film. Er is ook... er zijn gesprekken. Er is een expo van Studio Rick Versteeg. De hele verkade staat gewoon weer op zijn kop.
Ja, de hele theaterverkade is gewoon queer dan op dat moment.
Ja, gewoon 3 dagen lang staat het in dat teken. En tuurlijk, er zijn ook ontmoetingsplekken. Er zijn ook kleine performances. Het gaat alle kanten op. Maar
ja,
ik vind
dat
het
vind
wel
ik zo,
lekker.
Ja, zo sterk eraan dat het dus die veelzijdigheid heeft. Het is en grandioos en lekker en queer. En, het
en
is
inhoudelijk
ook nog, ja.
En expo en gratis programma. Je kan gewoon binnenkomen en... zien waar je zin in hebt of waar je voor open staat of dat. Ik wil wel toch nog gewoon even met 1 mega ding afsluiten. Dat
tuurlijk,
is
tuurlijk.
De zaterdagavond. Dus dat is dan de zaterdag 21 juni gaan we een club night organiseren. En dat begint al vroeg, want we gaan gewoon weer met van statements tot concert, tot performances, catwalk door de drag family. Het gaat alle kanten op. En vervolgens gaan we dus dat feestje in. Dus het is ook gewoon niet alleen maar dat je op 1 programma-onderdeel komt, maar gewoon echt je onderdompelt in een festival. En je laat verrassen door queer kunst dus. Maar vervolgens ook ontmoeting. En nou ja, dat wij uiteindelijk ook gewoon met elkaar staan karaoke te zingen en te dansen op de dansvloer. Dus Het voelt voor mij ook heel erg als een viering, het Queer Arts Festival. Helemaal in Den Bosch, dat het zo nodig is.
Wat goed.
Ja.
Ja. Ik zit over jou na te denken en denk ik, had die kleine Kirsten van Tijn ooit kunnen denken dat je zo misschien op de barricade zou staan van wie je bent en een plekje durven innemen van hallo, wij bestaan en wij zijn er?
Nee, het is wel grappig dat ik altijd heel erg van de, weet je, Jeanne d'Arc, daar las ik alles over. En de vrouwen die hun haar afknipten, weet je wel, en op die barricade gingen staan, dat waren mijn voorbeelden. Dus ik vind het heel grappig dat ik daar dan dus uiteindelijk toch nu helemaal in zit. Maar dat had ik niet kunnen bedenken, nee, dat dit zo'n drive zou zijn.
Ja. Maar het heeft wel even geduurd voordat je die vorm gevonden hebt, volgens mij. Voordat je de thema hebt durven dus vastpakken, dat heb je net verteld. Wat ik dus wel altijd fascinerend vind aan jouw makerschap, is dat het zo klopt.
wat tof dat je dat zegt.
Nou ja, en ook in het totaalplaatje. Hè? Dus met Zalf had je die voorstelling. En dan had je het over dat jeuk hebben en zo. En het willen krabben. En was dan een geel doek op de achtergrond. En die kleuren kwamen dan weer terug op je website en zo. Ja. Het is altijd heel gepolijst op een bepaalde manier. En het zit helemaal gewoon reten strak in elkaar.
Ja, ik vind het heel leuk om op alle, dat vind ik het leukste aan cabaret maken, aan zelf maken, is dat je van poster tot decor, tot kostuum, tot tekst, tot lied, overal zelf over na mag denken en daar dan de juiste personen bij vinden.
Maar daar ben jij dus wel extremer in, denk ik, dan andere cabaretiers, toch? Laten we eerlijk zijn.
Nou ja, ik hou heel erg van vormgeven. En dat kan je op alle manieren doortrekken. Dus zelfs in je relatie anders vormgeven. Dus ik ben daar continu mee bezig in anders vormgeven. En ik vind dat heel leuk op boulevard. Als ik dan een eigen tent krijg, ja, dan moet zelfs de geur kloppen. Alles moet kloppen als je mijn tent binnenkomt. Ja.
Maar is dat ook een soort controlfreakerigheid?
Tuurlijk. Dat woord wil ik helemaal niet horen. Nee,
maar ik denk, ja, het lijkt er wel een beetje naar.
Ja, terwijl, ja, zeker. Terwijl ik het is ook, oh, ik zit de hele tijd te zoeken naar een woord. Omdat soms hebben mensen het ook als ze bij mij thuiskomen, dat ze denken, wow, het klopt allemaal zo. De roze muur met de Maria's, met, weet je wel, gewoon zo.
Het is precies uitgedacht ook weer.
Nou, lekker. Ik word daar dus rustig van, blijkbaar. Dus noem het control freakerig. Of mijn hoofd is zoveel en zoveel chaos. En ik vind het gewoon heel lekker als dat daar omheen klopt. Ja, dat is. En ik kom niet op het woord. Maar er was een woord en dat dacht ik, ja, dat is het. Ik hou ergens van, maar nu ik weet het woord niet meer. Maar noem het maar control freak. Ja, zeker. Ja.
En is dat ook vermoeiend?
Tuurlijk. Het is heel hard werken.
En je hebt ook nog twee die er dan soort van één mee moeten misschien. Bibi en Jelle, die dan ook naar
ja hoor.
Die vorm dan mee hobbelen.
Nou ja, hobbelen. Ja, god. Ik denk dat vormgeven soms ook heel veel rust creëert. Dus ook als het gaat over waar gaan we naartoe op vakantie, dan denken ze, nou, Fontijn regelt het wel, want dan komen we in een lekker huisje terecht. Weet je wel? Dus ja, mijn hoofd draait soms over uren. Maar ik voel dan wel heel erg dat, weet je, het is niet al gillend. Het is niet al, weet je wel, het is wel vanuit, weet je, het is bijna paas. Als ik een paastafel maak, dan heb ik daar helemaal zin in. Dan kan ik dat helemaal creëren. Dus zelfs daar zit het in. Ik ben gewoon continu aan het creëren. Dus dat klinkt misschien net iets zachter dan.
Wat ik zo interessant vind aan jou als maker, is dat het klopt dus altijd heel erg. Het beeld is heel goed. Ja. Het ziet er allemaal fantastisch uit.
Ja.
En opeens overkomt jou dan een soort van een liefde voor Bibi. Dat je opeens verliefd op haar. En opeens dan klopt die vorm niet meer. Dat lijkt me dan echt te breken in je hoofd. Dat je denkt, oh nee, nu die vorm is anders of zo. Dat zou misschien nog harder bij jou kunnen aankomen dan iemand die misschien al heel erg laat zien van zichzelf dat hij niet altijd de vorm onder controle heeft. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat dan voor mij punten zijn dat ik er helemaal uit moet breken. En dat dingen helemaal anders moeten. Maar ik ga dat wel altijd aan. En ik heb denk ik ook
nodig.
Wel de mensen om me heen gezet, helemaal in mijn team, die me daarop wijzen. Of die denken van, nee, je hebt het weer te strak gezet. Of nee, je moet hier weer uitbreken. Of dat ik wel goede bevragers om me heen heb gezet. Want anders dan,
wie zijn dat voor jou?
Nou ja, ik heb eigenlijk twee regisseurs waarmee ik werk. Dus Jessica Borst heel erg op de inhoud en Vincent van den Elshout heel erg op de vorm. die heel kritisch zijn op mij. En Eva Gouda, dramaturgie, die me ook continu weer overal uittrekt. Nee, dit is te netjes. Nee, weet je wel, je gaat nu een hoek in. Dus...
En wat is dan te netjes voor hun? Wat,
nou, te netjes geven? Of dat ik dus wil dat ik ga polijsten. Dus ook richting een première. Nou, bijvoorbeeld die strap-on. Ik wilde het dus heel graag hebben over lesbische seksualiteit, omdat dat eigenlijk nooit een plek krijgt op een podium. Dus
ik heb Patrick Lorijn nog nooit over horen hebben, nee.
Nee, dat bedoel ik. Nee. Dus ik dacht, die wil ik beeld geven. Daar wil ik het over hebben. En nou ja, dan denk ik van, nu hebben we er wel. Nu kunnen we naar de afronding. En dat zij zegt, nee, nog een stuk verder. En nee, het kan nog lelijker.
Wat is
en nee,
dan verder of lelijker? Nou, waar stop jij?
Waar stop ik? Ik zit even te denken, hoor. Het is, ik kan nu niet heel erg goed uitleggen waar ik dan stop. Het is gewoon heel fijn om mensen om je heen te hebben die steeds vragen blijven stellen, waardoor je blijft zoeken. Omdat je op een gegeven moment richting een première denkt, oké, en nu wil ik het af hebben. En dat hoeft dus echt een dag voor je première eigenlijk niet zo te zijn. Bijvoorbeeld met die strap-on, nee, je mag jezelf ook nog wel gaan aftrekken. En ik denk, dit ga ik dan durven. Weet je wel? Dus het zijn allemaal. Ja, god. Het is. Het mensen. Dat je de juiste mensen om je heen zet. Die zorgen dat je niet in eerste gedachten blijft hangen. Of in tweede of in derde. Maar gewoon bam. Door. En dat is volgens mij. Ik had ook op een gegeven moment het decor. En dat zijn LED tubes. En die hingen zo heel mooi.
Van die LED buizen.
Ja, en toen had ik Freek Ros uitgenodigd. Die bijvoorbeeld ook het lichtplan van Wende maakt. Nou, ik ben altijd helemaal onder de indruk van die lichtplannen van Wende. En die gaf ineens een slinger aan die LED tubes. Bam, bam, al die LED tubes. Die hingen allemaal scheef. En ik dacht, wat gebeurt hier? Weet je, want het hing allemaal recht. En nu is dus dat hele decor scheef. Dus alles hangt tak, tak, tak. Al die LED tubes zijn anders. Nou ja, en toen moest ik daar ook even doorheen ademen. Maar dan denk ik wel, ja, vet als ik het vervolgens op een scènefoto zie of zo. Van veel minder strak, veel minder. Dus ja, ik heb wel mensen nodig die liefdevol tegen mij aanschoppen.
Ja, die de boel een beetje scheef zetten.
Dat, ja. Ja.
Grappig. En dat moet je dan ook ontdekken, denk ik, van jezelf. Dat je dat nodig hebt. En dat het je dus verder brengt.
Ja, en dat je dat dan dus ook toelaat. Omdat je kan heel erg in je eigen hoofd blijven zitten. Maar uiteindelijk ben je het wel met je team aan het maken.
Precies. En het is niet alleen maar beeld. Het is niet alleen maar vorm. Het is ook inhoud en alles wat er samenkomt natuurlijk.
Ja. Ja, op alle manieren. Dus ook de muziek maak ik met mijn vriend. En die zegt dan ook, het mag nog viezer. Ik ga er nog wat meer laag in gooien. En die subs moeten aan. En weet je wel, dat. Dus dat is ook heel leuk.
Is het leuk om te werken met je vriend überhaupt trouwens?
Ja, zeker.
Dat was natuurlijk wel. Hij heeft muziek gemaakt?
Ja, dat is ontstaan eigenlijk tijdens COVID. Ik heb altijd met muzikanten gewerkt. En dat wij maar zijn gaan klooien in onze studio, of in dus zijn studio thuis. In Sint-Michielsgestel. Ja, daar gebeurt het. Ja. En dat we gewoon gingen klooien met beats. En dat ik daar overheen ging zingen. En wij wisten helemaal niet dat we samen konden werken. Of we überhaupt dat wilden. En toen was dat er ineens. En dat is heel leuk. En ja, wij werken heel goed samen. Ja.
Dat is dus jouw vriend die dan zijn aandeel in de voorstelling heeft. Bibi heeft haar aandeel. Maar dat is meer misschien uit het leven dat je dat dan meeneemt.
Ja.
Gaat ze nog een keer meespelen?
Oh god, nee. Dat,
nee.
Nee, ik denk niet dat het gezond is. Nee. Ik weet je, met Jelle, die muziek maken, dat is heel duidelijk afgekaderd in die studio.
En hij laat het ook los, want straks doe jij het op het podium.
Ja, ik doe dat nu allemaal, ja, zeker. Maar ja, en ik roep nu heel hard nee, hè, misschien ooit. Maar
nou, je hebt vroeger
ook misschien
nu, nooit
denk
gezegd
ik,
dat je een relatie hebt met een man
zeker,
of een vrouw, dus je weet het niet.
Nee.
Maar ik zoek een beetje naar een stapje
actrice
verder.
Ja,
daarom,
Bibi is
precies,
actrice.
Die theater maken,
ja,
actrice, inderdaad. Maar ik zoek ook een beetje naar een stapje verder. Want je hebt dat seksperiment gedaan. Dat was een soort coming out.
Ja.
Hè, plekje bemachtigen van ik ben er, we bestaan. En,
ja, jaloezie is een bitch.
Dat werd eigenlijk van ik ben er al, maar nu ben ik het aan het onderzoeken. Van ja, goh, ik heb eigenlijk een relatie op een normale manier. Daar komen, zoals iedereen relaties heeft, best ja, wel soms wat zelftwijfel bij. En dan nu de derde stap. Wordt het een soort drieluik? Of zeg je van, nee, weet je, ik heb het nu bemachtigd. Ik ga het over iets totaal anders hebben. Waar ga je naartoe, denk je?
Nou, ik ga dus heel even een seizoen daarover nadenken. Omdat ik eigenlijk 10 jaar lang achter elkaar heb geknald. 5 voorstellingen. En dan helemaal deze laatste 2. En ik voel dat het de volgende zou heel erg ook over gezinsvorming moeten gaan. En daar heb ik de tijd voor nodig, hebben we de tijd voor nodig. En daar zijn wij nu heel erg in aan het zoeken. Kunnen we eventueel met z'n drieën een huis kopen? Willen we een gezin worden? Willen we gezinsuitbreiding? En hoe ziet dat er dan uit? En dat is zo nieuw en daar is, lopen we ook tegen zoveel aan, omdat er nog zoveel niet op papier geregeld is in Nederland en in de rest van de wereld. Als het gaat om regenbooggezinnen of met meerdere mensen een huis kopen. Überhaupt deze vorm. We lopen tegen heel veel errors aan. En ja, dat zijn moeilijke gesprekken. En ik voel dat ik daar, dat we daar de tijd voor moeten nemen. En dat ik ook voelde, oké, die volgende moet daarover gaan. Maar hoe dan? En ja, dus ik ga eigenlijk tot december deze voorstelling spelen. En dan ga ik er even tussenuit.
Sabbatical.
Ja. Ja, om te kunnen. Weet je, anders zou ik nu alweer die volgende voorstelling moeten schrijven. En ik voel dat dat er nog niet is.
En dan moet je er ergens over hebben wat je eigenlijk nog moet aangaan. Wat je echt wil gaan vastgrijpen en onderzoeken.
Ja, zo precies. Ja, en omdat we dus nu al anderhalf jaar hier gesprekken over hebben. En dat soms ook heel verdrietig is. Omdat je gewoon letterlijk niet drie ouders op papier kan zijn. Dus we komen niet op die roze wolk. En dat is iets heel geks. Omdat je het niet voor je kan gaan zien. Dus als je het hebt over dat vormgeven, dan is dit next level. Omdat we gewoon continu tegen, dat bestaat niet, dat kan niet. Nee, we kunnen niet drie ouders op papier.
Dat kan letterlijk
worden.
In Nederland niet op papier.
Nee,
dat gaat niet. Je kunt maar twee ouders hebben.
Ja.
Of één ouder, noemen we dat één ouders. Een stijl, ja, in ieder geval.
Ja, en twee ouders drie. Op papier en, ja, niet een derde.
Nee.
En weet je, in onze vorm, we zijn nu, ik ben in augustus 9 jaar met Bibi. We zijn al zoveel jaar verder. We zijn, wat dat dan gaat, nu na de jaloezie en alles wat ik ook in de voorstelling bespreek. Maar zo, hoe zeg je dat? Mag ik het woord stabiel dan gebruiken?
Ja, steady,
weet je wel?
Ja.
Steady en liefdevol gezin met z'n drieën en die hond, laat maar zeggen. En dat je dan moet nadenken over dingen als, oké, ik ben 36, dus ik zal dan, stel, dit is misschien, ik weet, ik zit terwijl ik dit vertel, denk ik, oh, dit is een podcast, maar ik ga het gewoon delen. Want het is soms ook goed om gedachten te delen. Stel, ik zou als eerste zwanger worden. Dan zou dat natuurlijk dan zijn van Jelle. Dan is Bibi niks, als het gaat biologisch gezien. Dus zou Bibi dan moeder op papier moeten zijn, zodat ik het biologisch ben. Maar dan zou ik dus mijn kind af moeten staan bij de rechter, zodat Bibi het kan adopteren. En alleen dat is al zo'n raar gesprek. En alleen al dit uitspreken maakt dat mijn baarmoeder ineen krimpt. Ja, dat zijn echt kutgesprekken en verdrietig. En je komt daar gewoon bijna niet uit met elkaar. Dus elke keer begin je weer opnieuw en dan is het weer huilen. En dan begin je weer opnieuw. En uiteindelijk wil je het gewoon over bijna een babynaam of kinderkamer hebben om maar die roze wolk te zien. Omdat het gewoon eigenlijk een beetje, of een beetje, omdat je dus tegen zoveel errors aanloopt, dat je er gewoon samen niet uitkomt. Dus dit maakt ook dat ik voelde, oké, we hebben hier de tijd en de ruimte en niet dat ik ondertussen volle bak aan het toeren ben. Maar dit zijn, ja, nieuwe gesprekken. Ja. En ook nieuwe gesprekken in deze tijd en deze wereld. En dan is het ook weer dat meer ouderschapsgezin een paar weken geleden dan weer van tafel wordt geveegd omdat het te duur is. Ja, dat doet ons fucking veel pijn. Ja. Ja.
Dat snap ik, ja.
Ja. Ja.
Pittig, zeg. Dat,
ja,
je ook op die manier weer je plekje moet bemachtigen. En ook weer moet laten zien. Want kijk, dat is misschien het verschil met hoe het toen was. Toen was je misschien bezig met, goh, ik moet het ontdekken, want dit is blijkbaar een mogelijkheid. Ik kan verliefd worden op een man en een vrouw.
Mm.
Alleen nu weet je het. Alleen de bureaucratie is er niet klaar voor. Hè? De overheid wil het opeens. Je wordt nu letterlijk tegengehouden van buitenaf of zo. Door het,
ja, er zijn letterlijk gewoon nog geen regels voor. Ja. Het bestaat letterlijk nog niet.
Het bestaat nog niet, maar het is er wel, want jij zit hier.
Ja, ja, ja. En al heel lang bestaat het.
Ja,
en deze verhalen zijn er zoveel. En gelukkig worden deze verhalen nu steeds meer gedeeld. Dus ja, ik hoop echt dat hier wel ruimte aan wordt gegeven. Want dit zijn echt onmogelijke gesprekken.
En ik voel ook een beetje dat je denkt, dit, je gaat stappen zetten ook misschien om die overheid een beetje door elkaar te schudden. Om die ook een beetje scheef te zetten.
Nou, het gekke is, ik heb eigenlijk nooit politiek geëngageerd theater of cabaret willen maken. Al helemaal niet toen ik op de Koningstheateracademie zat. Maar het is ineens heel politiek wat ik doe.
En wil of niet.
Ja, dus ook dit, kinderen krijgen in deze vorm, is politiek. Een huis kopen met z'n drieën is politiek. Dus ineens zit je daar middenin en voel je weer... oh, ik ga weer toch volgens mij weer op die barricade. En gaat het, weet je wel, ik moet bijna met mijn vuist in de lucht... om hier stappen in te kunnen zetten... omdat je zo die pijn en die gesprekken voelt. Omdat het nog niet bestaat. Dus zit je alweer in de volgende... manifestatiedrang, laat maar zeggen.
En ook misschien dat je denkt, ik moet even die rust pakken... zodat ik de energie heb om die barricades op te kunnen.
Nou ja, ik voel dat ik er gewoon nu nog niet dat over kan maken... wat ik zou willen maken of er nu al cabaret over kan maken. Dus daar, ja, ik voelde dat heel duidelijk na deze vijfde voorstelling, na 10 jaar. Kijk, het is toch een beetje een rat race... omdat je gewoon een jaar speelt, weer een nieuwe voorstelling schrijft... terwijl je nog toert en dan hop, weer première... Dus ik heb daar 10 jaar lang in gezeten en dit is zo'n groot onderwerp en zo'n grote zoektocht. En daar gaan nog zoveel onzekerheden mee gepaard dat ik denk, we moeten hier de tijd voor nemen. Ja.
De koektrommel. Of het nu een hele diepe gedachte is, een inspirerende quote of een prikkelende fantasie. Een voorstelling ontstaat in het hoofd van een maker. En iedere maker laat zich hierbij op een andere manier inspireren en voeden. En van het hele proces krijg jij als publiek, als luisteraar, weinig mee. Terwijl er heel veel interessants broeit in de gedachten van mijn gasten. En daarom wil ik graag weten, waarop kauwde jij tijdens het maken van je voorstelling? Dus wat was nou dat kleverige koekje dat bleef plakken tussen je tanden en de kern werd van je voorstelling... of die het vuur aanwakkerde om juist hier een stuk over te maken. Nou, dat vuur aanwakkeren, dat hebben we met jou best wel besproken natuurlijk, Kirsten. Maar goed, ik vraag aan jou om het in een zin samen te vatten... en ook eventjes op te schrijven hier op dit bloknootje.
Ja, ik heb dus een Engelse zin.
Och, Engels. We gaan weer vertalen. Ja, ja, nee, is helemaal goed.
Het zijn 4 woorden.
Oké. Nee, ik probeer al het te vertalen wat we zeggen.
Als in, ik schrijf iedereen. Het op, ja. En dan spreek jij het uit...
Of? Nee, jij moet het vertalen. Want jij vindt dat het in Nederland hoe het mooist vertaald kan worden.
Nou,
natuurlijk.
Ik heb dus heel lang, en dat is grappig, want ik pak nu mijn notities erbij. Omdat ik dan altijd zo'n zin heb die dan zo bovenaan staat.
En er staat heel groot bovenaan Jessica.
Ja, Jessica is dan ook mijn regisseur waar ik dan inhoudelijk mee spar eigenlijk. Jessica Borst, moet wel even een naam. Jessica Borst. En daar staan dan allemaal dingen onder die Jessica dan tegen mij zegt. Jessica is soms ook een soort goeroe voor mij. En dat lees ik dan af en toe nog wel eens zo voor voorstellingen door. Nou, er staat vooral heel groot uitblazen. Maar goed, dat is geen tegeltjeswijsheid.
Maar voor jou heel belangrijk?
Ja, voor mij heel belangrijk. Omdat ik soms met te veel, weet je wel. Het is lekker om uit te blazen en dan het podium op te gaan.
Heel even. Wij gaan richting het einde van die podcast. Hè? Dus luisteraar, blijf nog even bij ons. Want... ik zit nu te denken, Jessica, jij moest op een gegeven moment ook tegen haar gaan zeggen... ik wil hier die voorstelling over maken. Ik neem aan dat zij misschien al wel wist dat je de relatie hebt met Jelle en Bibi. En dat ze ook wist van het geheim en zo. Maar op een gegeven moment heb je gezegd, hier wil ik het over maken. Of heeft zij gezegd, hier moet je het over maken. Hoe gaat dat met je regisseur met wie je al zo lang samenwerkt? En dan denk ik, god, waar komt ze nou mee?
Nee, zij zei, hier moet het over gaan. Dus zij zag al heel lang, zij noemden het 2 soldaten... die naast je staan, Jelle en Bibi, er staan 2 soldaten naast je. Die gaan niet weg, die staan daar. En jij bent alleen maar... kan dit wel? En ze zei, volgens mij moet je hierover gaan schrijven. Ga er eens dagboekteksten over schrijven. En zij heeft me eigenlijk heel erg begeleid... om het dat daar richting die kant te krijgen. Dan moet ik wel ook zeggen, Vincent van den Elzout... is dus iemand met wie ik heel erg aan vorm werk... maar die was eigenlijk meteen mee op die stroom. En die heeft mij daar ook heel erg in begeleid. Dus ik had eigenlijk weer 2 soldaten, Vincent en Jessica... weer een man en een vrouw naast me staan... die mij daarin ook aan het begeleiden waren en bevragen waren. Maar Jessica was wel de eerste die zei... hier moet het over gaan. Kijk eens om je heen, kijk eens naast je. Kijk die 2 mensen staan. En je hoeft hier niet meer voor te bukken of dit weg te duwen... of dit geheim te houden.
En ook die worsteling tussen 2 stabiele soldaten... en Kirsten van Tijn die daartussen...
de hele tijd debiel deed van... dit mag niemand weten. Nee. Hier is een contract.
Ja. Hoe zag dat contract eruit? Ja, was het echt met zo'n stippellijntje en een handtekeningetje?
Ja, het was echt van, wij houden dit geheim en la 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 en een handtekening eronder. Ja,
dan
echt bizar.
Ik ben dan vind het leuk om een beetje technisch te weten.
Ja, ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Ja, ik heb hem bewaard, ja.
Dat is mooi.
Ook omdat we er af en toe nog naar kijken met z'n drieën. Van hoe belachelijk. Dit. Hier komen we vandaan.
Is dat dan één papiertje met drie handtekeningen?
Ja.
Zo.
Erg,
wat die politiek niet lukt, dat lukt jullie wel. Zet gewoon op papier. We bestaan, maar we houden het nog even geheim.
Ja, dat zeg je
zo
goed.
Zo kan het gaan.
Ja.
Oké, wat was de zin van Jessica?
Niet van Jessica. Oh. Tenminste, dat zijn dan dingen die ik dan ook opschrijf, maar wel die ik dan zo, weet je wel, die ik dan maak. Of dat ik denk, oh ja, dit zijn van die zinnen,
precies,
hier kouwen we op.
Precies, ja. Dat zijn kouzinnen en zij zegt ook zinnen, maar dit was ergens, dit
ja,
vond je
dit
ergens
was,
anders.
Nou ja, from suffering to serving. En dat was eigenlijk, dat is eigenlijk natuurlijk cabaret maken. From suffering to serving.
Van lijden?
Van lijden, van trauma, van, weet je, geheim, noem het wat. Tot, tot uiting, tot performance, tot
vliegen bijna, hè?
Ja,
op surfen, hè? Op de golf surfen.
Ja. Ja. Dus weten waar je vandaan komt en het allemaal doorvoeld hebben en dat het allemaal uit een ware, doorleefde bron komt en daar maak ik dan theater of muziek of liedjes over. En dat was de hele tijd wat ik voelde en dat ik dacht, oh ja, dat kan eigenlijk op een tegeltje van suffering to serving. Dus toen jij dat net vroeg, dacht ik, ja, dat is mijn...
Van lijden naar
cookie.
Bevrijden?
Van lijden naar bevrijden. Nou. Ik vind hem heerlijk.
Dankjewel, Kirsten. Ik wil jou heel veel succes wensen. Geniet van het komende jaar samen met Jelle, Bibi en Coco.
Ja, dankjewel, wat lief.
Dankjewel. Dit was mijn gesprek met Kirsten van Tijn voor de Verkadefabriek podcast. Haar voorstelling Jaloezie is een bitch speelt ze hier in Den Bosch op 31 mei. En voor andere speeldata kun je kijken op haar site kirstenvantijn.nl. En het Queer Arts Festival is hier te bezoeken van 19 tot en met 21 juni. En voor meer informatie daarover kun je kijken op de website van de Verkadefabriek. De productie van deze podcast is in handen van Fleur Bardoel. De vormgeving komt van Bella Donnernach. En mijn naam is Tieme Smit. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.